Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Afgelopen woensdag hebben belijdenis voor de kerkraad gedaan Dingeman Cornelis de Bakker, Leni Mirjam Groeneveld, Annie Elisabeth Soeteman, Christine Catharina Wilhelmina Soeteman en Teunis Arie Soeteman. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op eerste Pinksterdag in de morgendienst. Vanavond zal er bediening van de heilige doop zijn. In deze dienst zal dominee C. Oorschot uit Stellendam voorgaan. Dan is er de tweede afkondiging dat broeder M.J. Kiewiet tot ouderling en broeder G. van de Nieuwe Dijk tot diaken zijn gekozen. Beide broeders hebben hun verkiezing aangenomen. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op eerste Pinksterdag in de avonddienst. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 96, het eerste en het achtste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing dien God ter ere. Psalm 96, 1 en 8. Laten wij eerst luisteren naar de wet van de Heere en vervolgens zingen wij 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. 119, vers 37, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing vindt u in de Openbaring hoofdstuk 1. Wij lezen de versen 9 tot en met 18. Openbaring 1, de versen 9 tot en met 18. Daar lezen wij het woord van de Heere. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot aan de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En zijn mond ging, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 87. De tekst voor de prediking, Psalm 87, de versen 1 en 2. En daar lezen wij een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij gedenken aan zuster Jansen Nelis, die opgenomen is in het ziekenhuis te Dirksland vanwege zwakte, en zij moet daar aansterken. We denken ook aan zuster Sluide Bakker, die nog in het ziekenhuis is. Ze mag wat aansterken en mag hopelijk begin deze week naar huis terug, als het zo verder mag gaan. We willen ook dankzegging doen dat broeder Willem Zoetewij terug mocht komen uit het ziekenhuis na een rugoperatie, en de operatie is geslaagd. Daar willen we de Heere voor danken. En we willen ook dankzegging doen dat broeder en zuster André en Annemiek Vink in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heilige en almachtige Heere, hoe heerlijk bent u in al uw weg en in al uw werk. Hoe heilig, hoe groot, hoe machtig. U gaat onze gedachten verre te boven. Uw heerlijkheid overtreft al onze verwachtingen. Uw grootheid en uw trouw is ver boven wat wij kunnen bedenken. We hebben zojuist gelezen, Heere, hoe u uzelf hebt geopenbaard aan uw knecht Johannes op het eiland Patmos. We zagen daarin uw heerlijkheid. Een heerlijkheid die wij ons dan proberen voor te stellen, omdat het op menselijke wijze wordt uitgedrukt. Maar Heere, wij verstaan uw heerlijkheid en uw grootheid niet. Hoe groot bent u? Hoe majesteitelijk. U spreekt en het is er. U gebiedt en het wordt terstond. U beheerst alles wat in deze wereld gebeurt. En u bent bezig het goddelijk raadsbesluit uit te voeren. U bent bezig uzelf een kerk te vergaderen. En u bent ook trouw aan hetgeen u begonnen bent. U houdt trouw aan uw kerk door heel de wereld heen. Ondanks alle vloedgolven van vervolging en van valse leer en van verwereldlijking gaat u toch door. En ook al zijn voor ons besef de poorten van Sion afgebroken en ook al liggen haar muren in puin en ook al lijkt het alsof het er niets van terecht komt van die stad Gods. Uw werk gaat door. En soms herplant u uw kerk op plaatsen waar het geweest is. En soms bent u bezig om waar de kerk die eens een brandend vuur was en nu nog maar smeulende kolen, bent u bezig dat weer aan te blazen, dat de vlammen weer tevoorschijn komen. U bent aan het werk, Heer, om zondaren te trekken uit de meest verdorven omstandigheden. En u plaatst hen naast uw kinderen. En u maakt hen tot voorbeelden van uw genade. En ze worden verkondigers van uw waarheid. O Heere, door de macht van uw liefde worden zondaren getrokken. En dat door heel de wereld heen. En want uw heerlijkheid gaat door en uw heerlijkheid wordt gezien op al uw werken. En zo bent u bezig uzelf een volk te vergaderen, een volk dat één is in dat ene geloof door die ene middelaar, die ene drie-enige God leren aanbidden. Heere, hoe groot bent u? Wij mogen u loven en prijzen. En wat we zongen uit Psalm 96, dat heel de aarde u moet loven en prijzen, omdat u God bent, omdat u doorgaat met uw werk. En Heere, hier in de kerk moet uw lof ten hemel reizen, want u bent een heerlijke God. En Heere, zo willen we u danken dat u trouw houdt, ook aan ons, dat wij weer samen mogen komen in uw huis. Dat u trouw houdt aan een ieder van ons persoonlijk. Ook in de afgelopen week dat u ons bewaard en gedragen en gespaard hebt. Dat u een hoorder van het gebed bent. Veel meer dan wij beseffen. En dat u let op de gebeden van uw volk. Dat u let op de gebeden van arme zondaren. En dat u gebedsverhoringen uitwerkt en geeft. Heere, hoe groot bent u, ook in ons midden. Heere, heb dank voor al uw weldaden geschonken aan ons. Dat u ons gespaard en bewaard hebt. En dat we ook nu weer samen mogen komen onder uw heilig woord. We belijden u dat wij het niet verdienen. We belijden u dat wij gezondigd hebben tegen al uw geboden. O, met schaamte behoren we dat te belijden. Dat in ons geen gerechtigheid woont. Dat in ons geen goed woont van nature. En dat wanneer uw geest werkt, die goede geest mag wonen in de harten van uw kinderen, dan is dat enkel door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar het is nooit om ons, want in ons woont van nature geen goed. En dan moet u uw belijdenis over doen, Heere, over onze zonden, onze overtredingen, alles waarin we gefaald hebben, wat we nagelaten hebben te doen, wat we hadden moeten doen. En geef dat we daar in ieder ook tot u mogen inkeren met ons eigen hart en leven. En dat we maar niet zullen heen stappen over onze zonden en er maar vanuit gaan dat alles maar vanzelfsprekend weer goed is, omdat u een slachtoffer bereid hebt in uw Zoon. Maar wij zullen toch persoonlijk verbonden moeten worden aan uw Zoon. Er zal toch een geestelijke gemeenschap moeten zijn tussen u, o Heere Jezus, en ons. En daartoe hebt u ook uw Heilige Geest uitgezonden, waar wij straks over mogen mediteren over enkele weken op het Pinksterfeest. En dat we komende week mogen gedenken aan uw triomfantelijke hemelvaart, waardoor u de levendmakende geest hebt verdiend en verworven en hebt uitgezonden. En Heere, door uw geest hebben wij het nodig om met u verzoend te worden, om aan u verbonden te worden, om een nieuw leven te ontvangen. En daarom bidden wij u, Heere, werk krachtig met uw Heilige Geest. Ook daar waar er nog maar een uiterlijke godsdienst is. Daar waar er maar formeel gebeden wordt. Maar waar de persoonlijke band met u ontbreekt. Waar die heerlijke liefdesband er in wezen niet is, waar we nog leven voor onszelf en voor ons gemak en voor de wereld. En dan hebben we heus wel wat godsdienst, want u hebt ons ook nog zo geschapen dat een mens een natuurlijk godsbesef heeft. En wanneer wij zo leven met een formele godsdienst, Heere, wil ons daarvan bekeren. En als we geen zicht gekregen hebben op de grote kloof die er tussen ons en u ligt, wil ook daar zicht op geven. En dat we die weg mogen kennen over die kloof heen, de Heer Jezus Christus, om zo weer tot God gebracht te worden. Heere, wilt u het geestelijke leven schenken, doe neerdalen. Onder onze jonge mensen, onder onze kinderen. Wil in de harten van jongeren werken, Heere. Wil, Heere, hen op een jonge leeftijd aangrijpen met uw woord en met uw geest. Dat ze ingewonnen mogen worden voor uw liefdesdienst. Dat ze zien dat de wereld niets te bieden heeft, maar dat alleen in een leven met u er toekomst ligt, er zegen en vreugde ligt. O Heere, wilt u zo in ons midden hartelijk werken onder jongeren en ouderen. Heere, wil krachtig werken, wil de gemeente bearbeiden met uw woord en geest. We zijn op de werkvloer van uw Heilige Geest gekomen. Heere, laat uw woord toch krachtig mogen klinken in onze harten. Gedenk ons ook als we thuis meeluisteren. Zie een genade op ons neer, Heere. We willen u hartelijk danken dat u broeder Zoetewij hebt het bewaard in de afgelopen week, toen hij een ernstige operatie moest ondergaan, waar ook risico's aan verbonden waren. Maar u hebt alles wel willen maken. Hij mag nu thuis aansterken. Heb dank daarvoor. Geeft u hem kracht. Wilt u hem helpen ook met revalidatie, maar ook met rust die hij nemen moet. Versterk hem. Wil boven alles, door dit alles heen, Heere, zijn ziel aan u verbinden. Dat we juist door de zwakte die we ervaren en pijn en moeite juist geworpen worden op u. En dat we zo ontdekken dat u een krachtige hulp bevonden bent in benauwdheid. En dan niet alleen lichamelijke benauwdheid, maar juist die geestelijke benauwdheid. Wil hem zo rijk zegenen, Heere, naar lichaam en naar ziel. Heere, we willen u hartelijk danken dat u broeder en zuster Fink het voorrecht hebt gegeven dat ze afgelopen week mochten gedenken, een 25-jarig huwelijksjubileum. Wat een zegen als we terugzien op al die jaren. U hebt hen gezegend met kinderen. En u hebt hen gezegend dat ze al die tijd ook onder uw woord mochten zijn. Dat ze liefde tot elkaar hebben. Wat bent u een goede God en wij danken u voor uw sparende en bewarende trouw. Dat u ver boven wat wij verdienen, dat u geschonken hebt. Heere, geef ook een versmolten hart onder al uw goedheid. En dat de goedertierenheden des Heren ons tot bekering mogen brengen. En dat voor het eerst en bij verdieping, Heere, laat zo toch uw zegen op hen ook mogen rusten. Zegen onze broeder ook in het diakenambt dat hij mag vervullen. Dank u voor al de kracht en de liefde die u bij hem geeft om dit werk te doen. Wil hem ook daarin tot zegen stellen. En gedenk ook zo heel de kerkenraad. Ja, ook de beide broeders wier namen net afgekondigd zijn, die straks op met Pinksteren bevestigd mogen worden. Versterk hen, bereid hen voor, Heere, op hun ambt. En stel hen ook straks tot rijke zegen. Zo mogen u ook bidden, Heere, voor die 5 jongeren die, we hebben hun namen afgelezen, die belijdenis willen doen van hun geloof. Heere, wil ook uit genade in hun harten werken en geven dat ze straks met vrijmoedigheid hun ja-woord mogen geven. Wil in genade op hen neerzien en verblijd ons, Heere, en hen met al hun geliefden. Maar wil hen leiden tot de eer van uw naam, hen onderwijzen in de vreze God. Zo willen wij u opdragen, onze zuster Jansen Nelis in het ziekenhuis. Heer, u weet hoe zij verzwakt is geworden. Dat ze ook vochtgebrek heeft. Dat ze ook afvalt en zwakker wordt. Heere, wilt u zich over haar ontfermen. En dan ook vooral, Heere, voor haar ziel. Wilt u haar geest begenadigen met het werk van uw Heilige Geest, dat zij aan u verbonden mag zijn en dat ze zo in het leven mag gaan en staan. Heere, wil haar versterken, geef haar lichamelijke krachten terug en wilt u haar verblijden door uw bemoeienissen. We dragen ook zuster Corrie Sluidenbakker op. Heere, ze moest toch onverwacht opgenomen worden in het ziekenhuis en de afgelopen week, wegens zwakte en wegens koorts. En we zeggen u dank, Heere, dat er verbetering dienaangaande is. Maar wilt u haar ook verder geleiden, versterken, geef dat ze inderdaad ook thuis mag komen. Wilt u over haar ontfermen en over haar man, dat ze ook mag staan in dat geloof, dat ze weten mag dat u het voor haar zal voleindigen. Dat ze door u vertroost mag worden. En dat ze uw genade mag kennen. Zegen ook zo, Heere, haar man. In deze moeilijke omstandigheden ook voor hem. Zegen onze broeder Slui. Versterk hem. Heere, gedenk ons zo in uw gunst. Verheerlijk uw naam in het midden van de gemeente. En schenk ons een gezegende dienst. Sterk in het spreken. En help ons om met aandacht te luisteren naar uw woord en getuigenis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. Zullen we zingen Psalm 24, de versen 4 en 5. Psalm 24, 4 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, de heerlijkheid van de stad Gods, dat kunnen wij op aarde niet voldoende onder woorden brengen. De stad Gods, dat nieuwe Jeruzalem, de vergadering van al Gods kinderen, dat zij zullen wonen in die hemelse stad, waarvan we lezen in het Oude Testament, Psalm 87, waarbij de psalmdichter ziet op de toekomst, op Pinksteren, op de volken, op de heerlijkheid van die eeuwige stad Gods. En dan zijn alle steden van de mens voor eeuwig ondergegaan. Maar dan blijft alleen maar de stad Gods over. En dat komt vanwege de grondslagen, de fundamenten. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Zo staat de Heere garant voor die stad. Maar de Heere staat niet alleen garant voor die stad, ook voor zijn inwoners. Want een stad heeft toch inwoners nodig. Anders bestaat een stad eigenlijk niet. Een stad heeft inwoners nodig. En ook deze stad, Sion, met zijn grondslagen, die stad heeft inwoners. En wie zijn die inwoners? Dat zijn alle kinderen van God. Van alle talen, van alle tijden, van alle plaatsen. Die wonen daar in die stad. En die zullen daar tot in alle eeuwigheid wonen. En die stad is ruim. Die stad is groot. Er is genoeg ruimte. En wat zijn er voor mensen die dan wonen in die stad? Nou, dat zijn mensen die ook fundament onder hun leven gekregen hebben. Net als die stad. Die stad heeft zware fundamenten. Maar zo is het ook in het leven van al die inwoners. Die zijn ook geplaatst op datzelfde fundament, op de uiterste hoeksteen. Christus Jezus. De Heere Jezus is hun grond geworden. Is het fundament geworden onder hun leven. Ze hebben ook leren steunen op de verbondstrouw van God. Ze hebben ook leren steunen op de genade van God. Op de onwankelbare pilaren van Gods trouw en Gods liefde. En wat zijn dat voor mensen verder? Nou, dat zijn mensen die in zichzelf geen fundament hebben. Dat zijn mensen die in zichzelf onvruchtbaar zijn. Die nutteloos zijn, geen vrucht voortbrengen. Het zijn schuldige mensen, het zijn mensen die helemaal niet verdienen om in die prachtige hemelse stad te mogen wonen. Het zijn zondaren, ze zijn allemaal stuk voor stuk vrijgekocht van de aarde. Vrijgekocht door het bloed van de Heere Jezus Christus. Het zijn allemaal in zichzelf arme zondaren. De apostel Paulus loopt daar rond en hij zegt van zichzelf dat hij de voornaamste der zondaren is. En daar loopt ook Mozes rond, die een Egyptenaar had doodgeslagen in zijn toren. Daar is David, die ook zonden bedreven had. Daar loopt de tollenaar rond, die mensen afgeperst had en toen er zoveel walging van had van al zijn zonden, dat hij zich op zijn borst sloeg en zegt: o God, wees mij de zondaar genadig. Al die mensen die daar wonen zijn allemaal in zichzelf zondaren die uit zichzelf nutteloos waren en zonder God, zonder hoop geleefd hebben in deze wereld. Totdat God in hun leven kwam en God hen staande hield. En God hun ogen opende. En God hen ingelijfd heeft bij het volk van God. God zaligt arme verloren zondaren uit genade alleen. Nou, dat weten wij van heel de schrift. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dus de inwoners van die stad, dat zijn allemaal zondaren. Maar dat weten we ook uit deze psalm 87. Kunnen we ook daaruit afleiden. Namelijk uit wat daar staat in de aanhef van de psalm. Daar staat een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Nou, zegt u, dat lezen we wel vaker boven de psalmen, dat klopt. En die kinderen van Korach, wat waren dat voor mensen? Nou, die vormden waarschijnlijk een tempelkoor ten tijde van David opgericht. David heeft veel gedaan voor de bevordering van de zang in de tempel met zijn psalmen die hij gecomponeerd en gedicht heeft. En die werden gezongen in de tempel. Ook deze psalm 87 werd gezongen, een lied, een psalm. En het was voor de kinderen van Korach. En zo werd deze psalm 87 gezongen in de tempel. Maar wat zegt dat ons verder? Slechts een formele aanhef. Het is een aanhef. Het is een aanduiding. Het werd ook gezongen door die tempelkoren, als we dat goed zien, die kinderen van Korach. Maar we kunnen nog meer uit afleiden. Want wie was nou die Korach eigenlijk? Jongens en meisjes, wie was Korach? Korach, wel eens van gehoord? Hij was een slaaf. En hij woonde in Egypte. Daar moest hij heel hard werken voor de farao van Egypte. En als hij niet hard genoeg werkte, dan kreeg hij slaag, zweepslagen. En Korach kon daar nooit weg. Net als heel het volk Israël. Al die mannen waren slaven, konden niet weg. En toch zijn ze daar weggekomen. Toch zijn ze allemaal in het beloofde land gekomen, of hun kinderen. Zijn uitgevoerd uit Egypte door de Heere. En de Heer heeft daarvoor Mozes gebruikt. En Mozes heeft het volk geleid uit Egypte in de woestijn op weg naar het land Kanaan. Maar, en zo ging Korach ook mee. Hij was heel blij dat hij ook verlost was. Maar na een tijdje wilde deze Korach, die wilde ook wel leider van het volk zijn. Die vond het niet goed dat alleen Mozes leider was van het volk. Hij wilde het ook wel zijn. En toen heeft Korach, samen met nog twee mannen, Datan en Abiram, ze hebben een opstand ontketend tegen Mozes. En waarom moet Mozes ons alleen maar leiden? Wij zijn ook best knap. Wij zijn ook best verstandig. Wij hebben ook best inzicht. En zo hebben ze een opstand ontketend tegen Mozes. U leest dat in Numeri 16. En daar lezen we ook dat de Heere heel boos werd op Korach, op Datan en Abiram. En ze werden om hun opstand werden ze gedood. Maar in Numeri 26, vers 11, lezen we dat de kinderen van Korach niet gedood werden. De Heere strafte de kinderen van Korach niet. Alleen Korach. Hij straft dan, want de Heere straft niet de kinderen om de zonden van de ouders. De ouders worden gestraft om hun eigen zonden. En de kinderen worden gestraft om hun eigen zonden. Kinderen worden niet gestraft om de zonden van hun ouders. En zo werden de kinderen van Korach ook niet gestraft om de zonden van Korach. Maar wat betekent het dan dat we zojuist nog gelezen hebben in de wet van de Heere, dat God de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Wat betekent dat dan? Dat betekent niet dat de kinderen gestraft worden om de zonde van de ouders, maar betekent wel dat de zonden van de ouders gevolgen hebben voor kinderen. Ouders geven een slecht voorbeeld. En dan gaan hun kinderen vaak verder op diezelfde weg. En ze gaan nog verder, nog dieper. De ouders gaan vaak halverwege en de kinderen gaan helemaal die weg aflopen. En als de ouders een slecht voorbeeld geven, dan volgen de kinderen vaak het voorbeeld van hun ouders. En daarom wijst dat op de grote verantwoordelijkheid die wij als vaders en moeders hebben voor onze kinderen. En wat zien uw kleinkinderen aan ons als grootouders? Wat voor een beeld laten wij na? Wat voor een voorbeeld geven wij? Wat zullen ze straks van ons zeggen? Laat het toch zo zijn dat de Heere zegen geeft op kinderen en kleinkinderen. Zegen, omdat de Heere zegent tot in duizend geslachten degenen die hem vrezen. Hoe noodzakelijk om de Heere te vrezen met hart en ziel. En dan zullen de kinderen dat ook merken en de kleinkinderen. En daar gaat zegen van uit op hun leven. Maar heel erg als wij een slecht voorbeeld geven. En zo moeten we onszelf maar onderzoeken. Maar dat betekent het nou dat de Heere de ongerechtigheid van de ouders bezoekt aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Want zo lang blijven ze bij elkaar. We kennen soms nog in vier geslachten elkaar nog. Zo zijn we een voorbeeld voor elkaar. Laten we daaraan denken. Wat voor voorbeeld zijn wij voor onze kinderen? Nou, Korach was een heel slecht voorbeeld voor zijn kinderen. Maar zijn kinderen gingen toch niet mee in die zonde van Korach. En ze werden ook niet gestraft. En later mochten die kinderen van Korach zanger zijn in de tempel van God. Dat hadden ze ook op zich niet verdiend. Maar ze kregen die genade dat ze dat mochten doen. Ze hebben dat voorrecht ontvangen. Hun vader was goddeloos geweest, maar zij mochten toch dienen in de tempel van de Heere. Zo zien we dat de Heere zich ontfermt over onwaardige mensen. En zij mochten deze psalm zingen. Is op Psalm 87. Dat de Heere voor onwaardige mensen Sion bouwt. Maar dan ligt er toch nog iets. In die naam Korach. Waar ons aanwijst. Dat dit een psalm is die gezongen werd door onwaardige mensen. En dat die stad Gods ook is, bestemd voor mensen die in zichzelf onwaardig zijn. Er zit nog iets in, namelijk in die naam Korach. Wat betekent Korach? Dat betekent kaal. Moet u denken aan een kale boom, een onvruchtbare boom. Er groeien geen vruchten aan en zelfs geen bladeren aan. Dor. Doods. Dat is de lijn van Korach. Dat zit allemaal in dat woord Korach, onvruchtbaar, kaal. En hier worden mensen die uit zichzelf geen vrucht kunnen voortbrengen voor de Heere uitgenodigd om tot het volk van de Heere te behoren. Een psalm, een lied. Voor wie? Voor de kinderen van Korach, voor mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze nutteloos zijn. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze onvruchtbaar zijn. Die moeten belijden, Heere, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik ben kaal en naakt en arm en jammerlijk. Een zegen als we dat gaan zien en belijden voor de Heere. En een zegen wanneer we dat dan gaan neerleggen voor de Heere Jezus. Heere, ik ben in mezelf een onvruchtbare boom. En ik kan de zaligheid niet verdienen. Ik glij steeds weer terug. Ik heb genade van u nodig. Ik heb uw werk in mijn leven, in mijn hart nodig. Hebben we al gezien dat wij geestelijk gesproken onvruchtbaar en kaal zijn. Dat we niets voortbrengen voor de Heer. Dat ons leven tegen ons getuigt. En nu mogen zulke mensen, die mogen deze psalm zingen, dit lied. Mensen die van zichzelf zeggen, ik ben een Korach. Ik heb tegen u menigmaal gezondigd. En een zegen om dat te belijden voor deze koning. Want dan gaat de Heere zulke mensen inlijven in die stad Gods. Mensen die uit zichzelf geen vrucht voortbrengen. Ze worden ingelijfd en ze worden op dat fundament van de Heere Jezus geplaatst en ze mogen eeuwig roemen van Gods goedertierenheid. En dat is gegrond op het feit dat de Heer in de stilte van de eeuwigheid besloten heeft om zondaren zalig te maken. En dat al hun vrucht uit Hem voortkomt. En op dat fundament worden ze geplaatst. En zo worden ze ingelijfd in Sion. En wanneer ze door hem gekocht en betaald zijn, wanneer de Heere hun borg geworden is, dan ligt hun zaligheid vast. En dat ligt weer vast in die eeuwige grondslag. Het vaste fundament waar geen duivel iets aan kan tornen en geen antichrist iets van kan afdoen. En zo kunnen Gods kinderen verder. Achter kunnen de vijanden Gods kinderen wel doden en uit elkaar jagen en alles proberen te doen, maar uiteindelijk, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in, want het is een onbewegelijk koninkrijk. En al die inwoners zullen uit genade de eerkroon dragen. Hoe heerlijk is het om tot deze stad Gods te behoren. Behoort u erbij? Hebt u al uw plaats ingenomen in die stad Gods? U kunt er ook bij. Er is plaats daar ook voor u. Langs welke weg? Door te belijden dat u geen fundament hebt. Dat u alles verzondigd en verknoeid hebt. En te buigen voor de koning van deze stad. En geplaatst te worden op hem. Op dat vaste, levende fundament. En wanneer u deze liefde kent. Ik moet zeggen, wanneer u op dit fundament geplaatst wordt. Dan krijgt u een brandende liefde tot deze Heere. En dan kunt u het bij uzelf aflezen. Hebt u de Heere lief? Hebt u hem lief boven alles? Heeft hij de hoogste plaats in uw leven? Daaraan kunt u het aflezen. En dat u een wallig hebt vanwege de leegheid en de onvruchtbaarheid in uw leven. En dat die koning u heeft geplaatst in die stad Gods. Dan krijgt u liefde, dan komt er ook vrucht voort van ootmoed. En dan verlangt u ernaar om zijn schoonheid te kennen. En dan wilt u ook van die schoonheid van die hemelse stad ook weten. En daarom is het zo rijk om deze Psalm 87 te bestuderen. Er is veel over deze stad te zeggen. Veel meer dan we vinden in Psalm 87. Er zijn ook andere gedeelten van Gods woord die spreken over die stad en de schoonheid daarvan. Maar wij gaan verder en zien we in het tweede vers daar. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En hier zien we dan de voorrechten van die stad Gods. De voorrechten. En die voorrechten is dat de Heere die poorten van Sion lief heeft. Ja, de Heere heeft de woningen van Jacob lief. Maar hij heeft in het bijzonder de poorten van Sion lief. En wat betekent dat nou? Dat is een groot voorrecht om onder de liefde van de Heere te verkeren. En wat wil dit nou zeggen? Wat wordt nou bedoeld met de poorten van Sion? In de poorten, daar vonden de volksvergaderingen plaats. Die poorten was niet maar een deur, waren vrij grote poorten. Bestonden uit verschillende onderdelen, ook uit verdedigingsoogpunt werd een poort ook wat groot gemaakt. Met verschillende compartimenten. Maar in de poort, daar zetelde ook, laten we zeggen, de gemeenteraad. Denk maar aan Lot, hij zat in de poort van Sodom. Dat betekent, hij was een hooggeplaatst functionaris daar. De poorten van Sion, daar vindt de regering plaats van de stad. Hij weet wel, Boas, die wilde toen Rut vrijkopen en hij ging in de poort van Bethlehem. En daar hield hij een vergadering met nog 10 mannen en daar vonden de volksvergaderingen plaats. En als voorbeeld daarvan, uit onze tijd, dat vinden we toch nog een beetje in onze tijd. Elke avond in België, in de Vlaamse stad Ieper, daar is een poort, de Menenpoort. Daar hebben ze elke avond om 8:00, meen ik, hebben ze daar een vergadering. En er zijn honderden en honderden mensen, elke avond. En wat doen ze daar? Dan herdenken ze de doden uit de Eerste Wereldoorlog. Ze willen het nooit vergeten wat daar gebeurd is. Nu meer dan 100 jaar geleden. Elke avond wordt daar dodenherdenking gehouden. Om 8:00. En er zijn er honderden mensen bij elkaar. Het is een grote vergadering in een poort. Nou, u kunt zich voorstellen, in die poorten in Jeruzalem, in de oudheid, daar werden ook vergaderingen gehouden. En wanneer hier gesproken wordt over de poorten van Sion, dan moeten we denken aan Sion, de stad Gods. De plaats waar hij aanbeden wordt. De plaats waar hij de eer ontvangt. En zo moeten we denken aan de samenkomsten van zijn gemeente. De samenkomsten van Gods kinderen. De vergaderingen van het volk wat in de naam des Heren samenkomt. Dan denken we aan de poorten van Sion als de openbare samenkomsten van de gemeente. Waar het woord uitgelegd wordt. Waar de ambtsdragers zijn. Waar er gebeden wordt, waar samen gezongen wordt, waar de Heere zelf in het midden aanwezig is. Daarom is deze plaats een heilige plaats. Dit is geen seculiere plaats. Dit is een heilige plaats. En daarom behoren we hier met eerbied te komen. Met eerbied in onze kleding, in onze houding, in onze voorbereiding voor de kerkdienst. Dat we met een gewijde rust en stilte hier zijn, want hier zal God met ons vergaderen. Want waar 2 of 3 in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden. En daarom is deze plaats een heilige plaats. Niet vanwege het gebouw, maar vanwege de kerkdienst die er gehouden wordt. En nu heeft de Heer een bijzondere liefde tot de poorten van Sion, de samenkomsten van de gemeente. Maar de tekst spreekt ook over de woningen van Jacob. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee worden bedoeld de individuele kinderen van God, de woningen van Gods kinderen, alle kinderen van God. Zij wonen daar in die stad Gods. Zij vormen het ware Israël van God en de Heer heeft zijn volk lief. Hij heeft hen individueel, hoofd voor hoofd lief. Waarom heeft hij hen lief? Omdat hij het hem behaagd heeft in de eeuwigheid hen lief te hebben. En hij heeft hen lief omdat hij zijn beeld in hen herkent. Hij heeft zijn geest op hen gegeven. Hij ziet daarin het werk van de Heer Jezus op hen, zijn verzoening. Hij ziet zijn beeld reflecteren in het leven van zijn kinderen. Zo vormt hij zijn kinderen. Ze zijn gewassen in het bloed van Christus, vernieuwd door zijn geest. En de Heere wekt hen op dat ze hem zoeken, hem lief hebben. En zo heeft de Heere hen lief. Ze zijn gewillig gemaakt om in de wegen van de Heere te gaan. En de Heere verheugt zich in hen. Hij verheugt zich in het werk zijner handen. De Heere heeft immers de rechtvaardigen lief. Niet om henzelf, maar omdat Christus hen gerechtvaardigd heeft. En zij leven ook als een levend dankoffer aan de Heere. En dat volk dat is in zichzelf maar zwak en gebrekkig hier op aarde, straks volmaakt, nu nog zwak en gebrekkig. En ze hebben vaak geen uiterlijke schoonheid. Die woningen zijn maar wat gebrekkige woningen. Dan markeert nog van alles aan hier op aarde. En toch woont de Heere daar in die woningen van Jacob met zijn geest. Hij woont toch met zijn geest in de harten van zijn kinderen. Hij heeft hen lief. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. En dat maakt ook de omgang met de Heere zo rijk, want de Heere is een God van liefde. En die liefde wordt ervaren, wordt beleefd. En zo heeft de Heere heel zijn volk lief. Hij heeft iedereen persoonlijk, hoofd voor hoofd, lief. En dat is een beleefde zaak, dat is rijk. Maar de tekst zegt hier, de Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. De Heere heeft de grootste liefde voor de samenkomsten van zijn volk, waar de Heere aangeroepen wordt. In die vergaderingen. Dat is toch anders, die openbare samenkomst van de gemeente, dan wanneer enkele van ons samen spreken over de Heere en ook samen bidden of samen zingen. Dat is ook heel goed. Dat heeft de Heere ook lief. Maar dat is nog niet een openbare samenkomst van de gemeente. Of wanneer u zelf de Heere zoekt in uw binnenkamer, dat is nodig. En dan mogen we niet in veronachtzamen. En de Heere heeft dat lief en wil dat ook. En dat is ook nodig. Daar ontmoet u persoonlijk de Heere. En we moeten de Heere persoonlijk leren kennen in de binnenkamer. Dat is noodzakelijk. Dat is onontbeerlijk. Maar het belangrijkste is om samen te komen in de gemeente, onder de bediening van zijn woord, in de poorten van Sion, in Gods huis. Dan mag u ook denken aan de grote feesten in Jeruzalem. We kwamen heel het volk samen. Er was een blijde gebeurtenis. Er werd het woord verkondigd en offers gebracht. En er werd gezongen en dat was een rijke samenkomst. 3 keer in het jaar gingen ze op naar de tempel. Zo had de Heere dat gewild, de Heere had dat lief, hij had al de individuele woningen lief. Maar vooral die grote samenkomsten. En zo mogen we het de lijn doortrekken naar straks, naar die algemene vergadering. En de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen zijn opgeschreven, Hebreeën 12, vers 23. En dan straks zullen ze zijn als een ontelbare menigte. En de Heer heeft liefde tot die samenkomst. En daar werkt de Heer op aan. Tot de totstandkoming van die stad Gods. De Heer heeft de poorten van Sion lief. En hij bemint die poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En voor het woord beminnen, daar staat in het Hebreeuws een tegenwoordig deelwoord. Dus dat betekent, dat is een voortdurende bezigheid. Er staat dus, de Heer is meer beminnende. De Heer is beminnende, een voortdurende handeling. Daarin ligt zijn trouw. Dat hij onverbrekelijk verbonden is aan zijn volk. Het is een eeuwige liefde, het is een continue liefde. En dat heeft de Heer juist zo lief. Misschien kunt u ook zo'n voorbeeld bedenken, dat als u gezegend bent met meerdere kinderen, dat als één kind thuis komt, dat vindt u fijn En dat is prachtig, maar als alle kinderen thuis komen, misschien bent u jarig en er komen alle kinderen thuis, nou, dat is helemaal een feest, als ze allemaal samenkomen. En zo, misschien mogen we het zo zeggen, dat de Heer ook verlangt, dat hij al zijn kinderen bij zich heeft, in die poorten van Sion. En zo mogen we vanuit de schrift ook zeggen, dat de Heere meer verheerlijkt wordt wanneer er een menigte bijeen is die hem aanbidt, dan wanneer er weinigen zijn die samenkomen om hem te aanbidden. Er was meer eer voor David toen heel het volk hem bejubelde na zijn overwinningen, dan wanneer er maar enkelen geweest zouden zijn. En daarom zegt de psalmdichter ook, dat hebben we gezongen uit psalm 96, zing de Heere, gij ganse aarde. Want zo wordt eer toegebracht aan God. Of we denken aan psalm 29, vers 9, in zijn tempel zegt hem een iegelijk, een ieder eer. Of aan 132, vers 13 en 14. De Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. De Heer is aanwezig in de samenkomsten van zijn gemeente. En een beeld daarvan hebben we ook gelezen in Openbaring 1. Daar lezen wij die heel bijzondere openbaring die Johannes ontving van de Heere Jezus Christus. En hij zag de Heere Jezus Christus in hemelse heerlijkheid. En dan, waar is de Heere Jezus dan? Hoe ziet Johannes hem? Te midden van zeven kandelaren. En de zeven kandelaren, dat is een beeld van zijn kerk. De Heere Jezus woont in zijn kerk. Hij is daar aanwezig. En we lezen in Openbaringen 1 hoe de Heere Jezus aanwezig is, juist in zijn kerk. Bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. En we mogen zeggen, dat is ook het gewaad van een priester. Een lang kleed. De Heer Jezus is als priester, de enige hoge priester in de samenkomsten van zijn gemeente. Hij was omgord met een gouden gordel. En dat is een teken van koninklijke waardigheid, van heerlijkheid. En hij, zijn hoofd en haar waren wit gelijk sneeuw. Dat ziet op zijn reinheid, op zijn eeuwigheid. Zijn ogen als een vlam van vuur. Dat is zijn alwetendheid en zijn voeten van blinkend koper. En dan zien we weer zijn heerlijkheid en zijn kracht en macht om alle vijanden te vertreden. Zijn stem als een stem van vele wateren. Dat is het woord. Zijn stem is met kracht en uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard dat indringt in mensen harten. En zijn zon en zijn aangezicht schittert als de zon in heerlijkheid. Zo is de Heer Jezus in het midden van de gouden kandelaren. Zo is hij te midden van zijn gemeente. Alleen dat zien wij niet. De Heere verbergt dat. Maar zo heilig zijn de samenkomsten van de gemeente. De Heere wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En hij houdt in zijn hand de zeven sterren. Daarmee worden bedoeld de dienaren van het woord die die gemeente moeten bedienen. De Heere houdt zijn ambtsdragers vast en hij woont te midden van de zeven gouden kandelaren. Daar is hij juist te vinden. Daar werkt hij. En hoeveel zijn er niet in het midden van de gemeente die het ook wel in hun leven kunnen vertellen hoe ze eens onder een preek waren. Zijn ze nooit vergeten. En dat die woorden met kracht indrongen in hun hart. Dat het was alsof dat tweesnijdend zwaard in hun hart kwam. En dat ze iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus zagen. En van zijn liefde. En van zijn genade als priester en zijn kracht. En toen was niets belangrijk meer, alleen maar de Heere in zijn heerlijkheid. Dat u verlangde naar hem. Kijk, zo werkt de Heere. Hij is aanwezig in heerlijkheid tijdens de samenkomsten van zijn gemeente. En daarom is het ook zo belangrijk dat de openbare eredienst bewaard wordt. Dat we daar niet aan gaan peuteren. Dat we geen onbijbelse principes gaan invoeren in een kerkdienst. En helaas, we leven in een tijd waarin dat wel gebeurt. Waarin Gods woord hoe langer hoe minder gepreekt wordt. Het moet al korter en al slapper en het moet een communicatief verhaal worden. Het moet aansprekelijk zijn zonder diepte, zonder betoning van geest en kracht. En dat er alle aandacht gegeven wordt aan wat wij doen, aan onze inbreng in de eredienst en liturgie en alle mogelijke instrumenten. En daar moet dan de aandacht op gevestigd worden. En het is verschraling. Juist in de Bijbel zien we hoe koning Hiskia en koning Jehoshaphat en dat zij juist de dienst van de tempel bevorderd hebben. Dat ze juist het weer gereformeerd hebben. Josia heeft de openbare eredienst in de tempel bevorderd. En Hiskia heeft de tempel gereinigd. En Jehoshaphat riep de Heere aan, te midden van zijn tempel, toen er 1 miljoen soldaten van de Moren tegen hem opkwamen. En Asa heeft zo geroepen tot de Heere. En de eerste christengemeente, die heeft ook in aanhoudend gebed gedaan toen Petrus gevangen gehouden werd. En toen heeft de Heer hen wonderlijk verhoord, want de Heer verhoort de gebeden in de samenkomsten van de gemeente. En juist die eerste christengemeente hield ook samen in de zuilengang van Salomo, een gedeelte van de tempel, waar ze juist dagelijks bijeenkwamen in hun samenkomsten. Want de Heere bemint die samenkomsten meer dan al de individuele gebeden en samenkomsten thuis. En dat is nogmaals nodig, Ga in uw binnenkamer, zegt de Heere Jezus. Maar dat neemt niet weg dat de Heere juist de poorten van Sion meer bemint dan alle woningen van Jacob. Want hier woont hij zelf. Hier wordt zijn heil verkregen en zegen tot in eeuwigheid. En daarom is het zo erg, is het zo bedroevend, wanneer mensen gemakkelijk hun plaats hier, waar de Heere is, leeg kunnen laten. En dat ze zelfs nog zeggen, we kunnen thuis ook wel de Heere dienen. En dat ze niet aanwezig zijn, terwijl ze er wel kunnen zijn. Wat doet u dan? Bedroeft u de Heilige Geest? Of is er verheuging bij de Heilige Geest? Want de Heer heeft de poorten Sions meer lief dan de woningen van Jacob. En wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Velen kunnen niet. Die hebben geen kerk. Velen willen niet. Van heel de mensheid. Zijn er 2 miljard christenen. Zo noemen ze zich. En daar is alles bij inbegrepen. Maar waar wordt dan nog de waarheid verkondigd? Het is toch een heel klein gedeelte daarvan. En dat voorrecht geeft de Heere ons. Nee, wij beroemen ons niet op onszelf. Maar we belijden wel door Gods genade dat het woord Gods verkondigd wordt. En daar moeten we zuinig op zijn. En daarom behoren we de kerk lief te hebben. En voor de kerk te bidden. En de kerk te ondersteunen. Op wat voor manier ook. Het moet niet gebedeld worden in de kerk om financiële ondersteuning. Uit liefde tot de kerk moet er gegeven worden. Want de Heer heeft de poorten Sions meer lief dan de woningen van Jacob. En hij heeft onze woningen rijk gezegend. En daarom liefde tot de kerk, bidden voor de kerk, bidden voor de preek. Voor de prediking, bidden voor de dienaar van het woord. Niet om hem, maar om de Heere, om zijn eer, dat de Heer in ons midden mag zijn en het woord mag gebruiken. En als we nog geen liefde tot de kerk hebben, en het eigenlijk maar gewoon vinden, en eigenlijk maar kunnen overslaan, of niet trouw komen, wat zegt dat dan van onze liefde tot de Heere? Dan kunnen we toch niet zeggen dat er een brandende liefde is tot de Heere. Nee. En dan? Wat zullen we dan doen straks in die stad Gods? Waar alleen maar mensen zijn die een brandende liefde tot de Heere hebben. Dan horen we daar niet thuis. Dan zijn we geen burgers van Sion. Dan zijn we vreemdelingen van God. En daarom laten we dit woord met ons meenemen, gemeente. En laten we dit woord met ons meedragen. Want wanneer Gods geest werkt in het hart, dan gaan wij ook de poorten van Sion beminnen. En dan wordt de zondag een feestdag. Dan mogen we opgaan naar het huis des Heren. Amen. Zingen wij Psalm 122, het eerste vers. Thank you. Zullen wij bidden en danken? Zo mogen wij u danken, Heere, dat in het prille begin van de mensheid de mensen u begonnen aan te roepen. Men begon de naam des Heren aan te roepen in openbare erediensten. En dat Abraham ook met zijn ingezetenen u diende en samenkomsten hield bij het altaar. En dat het volk in Israël opkwam bij de tabernakel en later bij de tempel. En zo is de geschiedenis doorgegaan. Tot op de dag van vandaag dat wij ook uw naam mogen aanroepen. Dat wij ook bij het altaar mogen staan. Maar het altaar is in de hemel. En daar mogen we op zien waar u bent, Heere Jezus. En dat hier het woord verkondigd mag worden. Wij danken u voor de kerkdiensten. Wij danken u voor uw kerk. Als er nog geen kerk meer zou zijn, waar zouden wij daar naartoe moeten gaan? Als er geen kerkdiensten meer waren, waar zouden onze kinderen, wat zou er van hen terechtkomen? O Heer, heb dank dat we naar de kerk mogen, naar de poorten van Sion mogen opgaan. Heere, wil die samenkomsten zegenen. Ja, wilt u hier zelf wonen? Wilt u Sion ook hier beminnen en in ons midden zijn en ons verblijden door uw lieflijk aangezicht en ons ontmaskeren wanneer we nog onszelf bedriegen met allerlei inbeeldingen? Wil Heere hier werken? Wilt u hier wonen naar uw raad tot eer en lof van uw heerlijke naam? Heb dank, Heere, voor wat u gaf vanmorgen. Wil ook vanmiddag in ons midden zijn, wanneer dominee Oorschot uw woord mag bedienen. Geef hem vrijmoedigheid en liefde en wil ons een gezegende doopdienst geven. Zegen ook de doopouders, Gerco en Jolande en hun kinderen. Ontferm u over hen, Heere. Geef hen genade ook David op te voeden in de vreze Gods. En wil zo ons nabij zijn. Breng ons ook donderdag ook samen in uw huis. Of bij de hemelvaartsdienst. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Laten we zingen 132, de versen 5 en 9. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.